Hallo, dit is de Boekencurator podcast. Je luistert naar mij, Corina. En deze keer wil ik het met je hebben over het boek Picnic bij Hanging Rock van Joan Lindsay. Het is een boek dat voor het eerst naar het Nederlands is vertaald door Rob van der Veer. We schreven ook het nawoord. En het is uitgegeven door Mozaïek. Het is een swapboek en dat zijn must-reads uit de 20e eeuw die niet iedereen kent. Vergeet de klassiekers uit alle hoeken van de wereld die niet meer te krijgen zijn of die überhaupt nog nooit naar het Nederlands waren vertaald. 4 keer per jaar komen er nieuwe swaptitels uit, dus altijd die recente klassiekers en daar valt veel over te zeggen. Zo ook over dit boek. Picnic by Hanging Rock is een cultklassieker uit de Australische literatuur. Echt wat voor fans van Dark Academia, want dat zit vol onverklaarbare gebeurtenissen tijdens een hele broeierige zomer. Ik lees de flaptekst even voor. Het is een warme, wolkeloze zomerdag in het jaar 1900. Een uitstekende dag voor een picknick bij Hanging Rock. Daar is iedereen het op Appleyard College for Young Ladies over eens. Na de lunch klimmen 3 meisjes in de gloed van de middagzon steeds verder omhoog. Tot ze in de schaduwen van Hanging Rock uit het zicht verdwijnen. Ze keren niet meer terug. Een zoektocht volgt, niets en niemand is wat het lijkt en de sfeer wordt steeds grimmiger. Zal de waarheid ooit boven tafel komen? Nou, voordat ik met jullie, uiteraard, spoilervrij, in het verhaal duik, wil ik eerst iets vertellen over de schrijver en over hoe het boek destijds is ontvangen, toen het voor het eerst is uitgegeven. Joan Lindsay werd geboren in het jaar 1896 en ze is bijna 90 jaar oud geworden. Ze was dus een Australische romanschrijver, toneelschrijver, essayist en ook beeldend kunstenaar. Ze groeide op in een welvarende wijk vlakbij Melbourne en omschreef zichzelf als heerlijk excentriek. Ze kreeg thuis les van gouvernantes en ging op haar 14e naar de Clyde Girls Grammar School. Na haar eindexamen volgde ze een kunstopleiding en haar werk werd meer dan eens geëxposeerd. Op Valentijnsdag trouwde ze met Ernest Darrell Lindsay, een medestudent. Ze had een druk, sociaal leven, was levendig, charmant en hield erg van praten. Het huis waar ze met haar man woonde, Mulberry Hill, is tegenwoordig een museum. Dat is ook het huis waar ze deze grote roman Picnic by Hanging Rock heeft geschreven. En dat boek kwam dus uit in het jaar 1967 en toen was zij dus al ruim 70 jaar. En het was een gigantische hit. Ze schreef het manuscript binnen 2 weken en hoewel het historische fictie is, laat ze hier en daar door schemeren dat het gebaseerd zou kunnen zijn op een waar gebeurd verhaal. Juist dat mysterie leidde tot veel reacties in de pers, maar ook van het lezerspubliek. Het boek was zo populair dat het uiteindelijk ook is verfilmd in 1975 en in 2018 is er nog een keer ook een mooie serie van gemaakt. En ik vind het wel leuk om iets voor te lezen uit het nawoord over hoe het schrijfproces is gegaan. Even kijken hier. Volgens Lindsay zelf ontstond Picnic by Hanging Rock uit een idee dat ze kreeg tijdens een droom die draaide om een zomerse picknick in de omgeving van Hanging Rock. Een plek die ze nog kende uit vakanties in haar jeugd. Toen ze 's morgens om 7:30 wakker werd, leek de droom zo echt te zijn, vertelde ze aan haar huishoudster, dat ze nog steeds de warme zomerwind door de eucalyptussen voelde waaien en nog steeds het geschater en de gesprekken kon horen van de mensen die door haar onderbewustzijn waren opgeroepen. De roman werd geschreven binnen een tijdsbestek van 2 weken. Quote, Picnic by Hanging Rock was een hele belevenis om te schrijven, want ik was gewoon onmogelijk toen ik het schreef. Ik dacht er min of meer de hele nacht aan en 's morgens ging ik meteen op de vloer zitten met paparazzen overal om me heen en ik schreef als een bezetene. Nou, dat klinkt goed, Lindsay. Er zijn dus allerlei feiten uit haar echte leven die zij heeft verweven in deze roman. Die plek, Hanging Rock, die bestaat dus echt. En dat is een park dat meer dan 100 meter boven de vlakte ligt. in een omgeving die door het volk van de Wurundjeri altijd al als een bijzondere plek werd beschouwd. En wat ook wel grappig is, is dat juffrouw McCraw, een docent uit het boek, ook een in het echt bestaande docent is geweest op die meisjesschool waar Lindsay zelf op heeft gezeten. Dus in het nawoord lees je meer van dat soort feitjes. En dat is wel echt heel erg interessant. Wat je ook moet weten, belangrijk, is dat het originele manuscript dus 18 hoofdstukken had. Haar uitgever besloot echter dat het boek er beter van zou worden als ze het laatste hoofdstuk zouden schrappen. En daarmee dus, wat in die 18 hoofdstukken, wordt het mysterie ook wel opgelost of uitgelegd. Maar de uitgever zei, nee, dat schrappen we, dat laatste hoofdstuk, we laten het mysterie intact. En dat was een hele goede zet. Het open einde hield de lezers massaal bezig. In deze roman worden vrouwen opgeleid en klaargestoomd voor de wereld, maar ze verdwijnen. Waarom? Een aantal jaar na het overlijden van de schrijver werd alsnog dat laatste hoofdstuk uitgegeven onder de naam The Secret of Hanging Rock. Deze Nederlandse vertaling telt maar 17 hoofdstukken, al verklapt de vertaler in zijn nawoord wel iets over dat 18e hoofdstuk. Oké, tijd om wat meer in het verhaal zelf te duiken. Het speelt zich af dus in het jaar 1900. Voor in het boek zit een lijst met personages en dat is fijn, want zeker in het begin komen er allerlei namen voorbij. En achter in het boek zit een verklarende woordenlijst. En dat is ook welkom, want er zitten nogal wat termen in, bijvoorbeeld namen van kledingstukken die wij niet meer kennen, omdat we dat niet meer zo dragen. En allerlei benamingen van door paarden getrokken rijtuigen, zoals een chaise en een dogcar. En ja, ik moest er dus in het begin qua taal een beetje inkomen. Maar al heel snel wordt dat mysterie ontvouwt zich. En ja, dat maakte dat ik wel heel makkelijk bleef doorlezen. De belangrijkste personages in het boek zijn dus de leerlingen, de directrice en de docentes van de meisjesschool. En dan is er ook nog wat ondersteunend personeel. En mensen die verblijven in de omgeving van de school, zoals de jonge Michael Fritz Hubert. Een hele rijke Britse jonge man die op vakantie is of op reis is bij familie in Australië. En op de dag dat de meisjes gaan picknicken, Valentijnsdag, is hij daar toevallig ook met zijn koetsier, is hij een beetje aan het chillen ook in de natuur. En hij en zijn koetsier zijn de laatste die de meisjes voor hun verdwijning in levende lijven zien. En vooral bij die Michael, ja, dat kan hij maar gewoon niet loslaten. Ik wil eigenlijk verder niet te veel zeggen over dat grote mysterie in dit boek. Die verdwijning van de meisjes, de oorzaak. Ja, je moet daar vooral zelf over speculeren als je het leest. Of extra leuk als je het in een leesclub nabespreekt. Maar het is in ieder geval allemaal heel Victoriaans. En los van de verdwijning zelf zijn er meerdere onverklaarbare rare zaken in dit boek. Het is allemaal heel ambigu en dubieus. Ik denk dat macht en controle belangrijke thema's zijn in dit boek. Net als klassenverschillen. Maar ook de natuur zelf speelt best wel een rol. Ik denk dat het iets te maken heeft, wat ik al zei, het is heel Victoriaans. En soms ook wel een beetje vanuit de rijke elite die dan de natuur als een soort pretpark zag. En de Australische natuur is natuurlijk niet zomaar iets. Dus ik heb het idee dat ook wel allemaal een rol speelt. En ik hou heel erg van een alwetende verteller in een roman. En die zit ook in dit verhaal. En op pagina 35 al bijvoorbeeld vertelt die alwetende verteller echt iets over de natuur. En ik denk iets over hoe wij als mens ons verhouden tot de natuur. Ik lees het even voor. De meisjes trouwens, ze zijn al aan het picknicken en een aantal meisjes begint net een beetje zich op onderzoek uit te gaan. De meisjes die dus uiteindelijk verdwijnen. Geconfronteerd met dergelijke monumentale constructies van de natuur schiet het menselijk oog jammerlijk tekort. Wie kan zeggen hoeveel of hoe weinig van haar geopenbaarde wonderen werkelijk worden gezien? Geselecteerd en vastgelegd door een paar ogen die nu verbijsterend naar de Hanging Rock staan te staren. Neemt Marion nota van de horizontale rigels die de verticale lijnen van het overkoepelende patroon doorkruisen, waarvan de geologische vorm moet worden onthouden voor het opstel dat ze maandag moet schrijven? Is Edith zich bewust van de honderden tere stervormige bloempjes die onder haar stampende laarsjes worden geplet, terwijl Irma de scharlaken rode flits van een papegaaienvleugel opvangt en denkt dat het een vlam tussen de bladeren is? En Miranda weer voeten hun eigen weg tussen de varens lijken te kiezen, terwijl ze met achterover gehouden hoofd naar de blikkerende pieken kijkt. Vandaar dat ze zwijgend naar de onderste helling lopen, in ganzenmars, ieder van hen opgesloten in een wereldje van persoonlijke waarnemingen. Heel erg interessant, denk ik. Wat ik dus eigenlijk nog het meest intrigerend vind aan dit boek, is naast het mysterie en vooral ook die gekke sfeer die door zo'n alwetende verteller ook wel een beetje wordt aangezet, zijn het ook echt wel hele bijzondere personages allemaal in dit boek. Die meisjes zijn allemaal heel hecht met elkaar. Wel, ja, op zich in zo'n setting, zo'n meisjesschool, Victoriaans, met allemaal van die witte jurken aan en hoedjes en linten in het haar. Het is ook Valentijnsdag, hè? Daar opent het verhaal mee. Het is Valentijnsdag en ze gaan picknicken en ze zijn allemaal heel erg met die kaarten bezig en zo. Op zich is dat niet eens zo heel vreemd nog. Maar een aantal van die meiden heeft ook wel een heel persoonlijke band met een van de docentes. En ook bijvoorbeeld die Michael en zijn koetsier, die Albert heet. En die voorheen matroos was. Dus die Albert is echt lage klasse en Michael is zeker heel erg upper class. Die hebben dus ook een hele innige, soort diepgaande vriendschap. Die ook wel heel zwoel is. Ik lees even een paar regels voor. Michael gaat naar Albert, de koetsier. Zodra hij die avond kon ontsnappen van de eettafel van zijn tante, liep hij met een petroleumlamp en twee flesjes bier naar de stallen. De koetsier lag naakt op zijn bed racetips te lezen in de halklet, bij het licht van een kaars, waarvan de flakkerende vlam golfjes licht over zijn krachtige, met plukjes grof zwart haar begroeide borst liet gaan. Draken en meerminnen kronkelden en vriemelden bij iedere beweging van de gespierde arm die naar een kapotte schommelstoel onder een klein raampje wees. Het is hier bloedheet, zelfs als het donker is, maar ik ben eraan gewend. Trek je jas uit, er staan een paar kroezen op de plank. De kroezen worden gevuld en vormen meteen zwembaden voor allerlei insecten die op de kaars afkomen. Het is echt fijn om je weer op de been te zien, Mike. De oude, ongedwongen stilte viel weer in, na verloop van tijd verbroken door Albert. Ik heb je vandaag op het gezond gezien, met je vrouw heet ze ook alweer. Grote goedheid, nou iets zegt. Ze wil dat ik haar morgen meeneem. Nou, is dat zwoel of zo? Ik vond het wel echt heel erg leuk. En zo rijgen er allerlei vervreemdende situaties zich aaneen in dit boek. En mijn favoriete personage is zeker de directrice, mevrouw Appleyard. Ze runt de meisjesschool ordelijk en met veel succes, financieel succes ook. En na die verdwijning van de meisjes raakt ze de controle kwijt. En ze wil de boel zo graag onder de duim houden. En ze was al streng, maar ze wordt nog veel strenger. De meisjes mogen niet meer praten over het incident. Ze mogen op een gegeven moment ook niet meer met elkaar praten. En intussen trekt ze zich terug in haar kantoor, in haar kamer. Drinkt ze stiekem sterke drank en schrijft ze brieven aan ouders om de boel maar te sussen. Ik denk dat deze vrouw feilloos past in de familie Roy. Misschien een voormoeder. Weet je wel, uit de serie Succession. Zoals ik al zei, macht is zeker een thema in dit boek. Voordat ik nog een laatste scène voorlees, waarin mevrouw Appleyard zich van haar dominante kant laat zien, zeg ik alvast bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Boekencurator podcast. Mocht je meer boekentips willen, abonneer je dan op de Boekencurator nieuwsbrief via Substack. Goed, we gaan naar pagina 184. En wat we hier aan de hand hebben is dat Reg Lumley, de broer van een van de jonge docentes, langskomt, onaangekondigd. Reg Lumley, zweterig, pompeus en onbenullig, was bediende in een winkel in Gippsland en had, hoofdletter M, meningen en, hoofdletter O, over opvattingen over elk mogelijk onderwerp. Van vrouwenonderwijs tot de incompetentie van de plaatselijke brandweer. Met welk daarvan zou hij vandaag naar voren komen, dacht het schoolhoofd, ongeduldig met haar vingers op het bureau trommelend. En wat had hem het hele eind hier naartoe laten komen zonder enige aankondiging? Goedemorgen, meneer Lumley. Ik wou dat u eraan had gedacht om ons te schrijven en te vertellen dat u van plan was vandaag op bezoek te komen. Ik heb vanmiddag toevallig het heel erg druk, uw zus ook. Leg uw hoed maar daar op die stoel, als u er last van heeft, uw paraplu ook. Reg, die een halve nacht wakker had gelegen en zich voortdurend had voorgesteld dat hij zijn ultimatum zou stellen vanuit de verticale positie van gezag, nam onwillig plaats op een stoel met een paraplu tussen zijn knieën. Ik kan wel zeggen dat ik niet van plan was vandaag op bezoek te komen, mevrouw, totdat ik gisteren aan het eind van de middag een telegram van mijn zuster Dora ontving en daar schrok ik nogal van. Oh, ja, mag ik vragen waarom? Omdat het een bevestiging is van mijn eigen mening dat de Appleyard Academy geen geschikte werkomgeving meer voor mijn zuster is. Ik laat me niet in met kwesties van louter persoonlijke mening. Heeft u enige reden voor deze buitensporige uitspraak? Ja, die heb ik. Een aantal redenen. Het zit zelfs zo, hij frommelde in zijn glimmende zakken. Dat ik hier een brief heb, voor het geval u niet aanwezig was, ziet u, zal ik hem aan u voorlezen. Dank u, maar nee, ze keek over de schouder omhoog naar de klok. Als u me zo kort mogelijk kunt vertellen wat u op uw lever hebt. Nou, om te beginnen gaat het om alle publiciteit rond de academie. Naar mijn mening is er veel te veel publiciteit geweest sinds die onfortuinlijke gebeurtenissen bij The Hanging Rock. Het schoolhoofd zei bits, ik herinner me niet dat uw zuster op enig moment in de pers is genoemd. Nou, misschien niet mijn zuster, maar u weet hoe de mensen praten. Je kunt tegenwoordig geen krant openslaan zonder iets te lezen over al dat gedoe. Het geeft geen pas, naar mijn opvatting, als een respectabele jonge vrouw als Dora op een of andere manier in verband wordt gebracht met misdaad en dat soort toestanden. Tussen haakjes, daar hebben we weer de alwetende verteller. Als het hart van de jonge Lumley publiekelijk zichtbaar kon worden gemaakt, zoals het dichters hart, zou er in hoofdletters fatsoen opgegraveerd hebben gestaan. Een hele mooie zin. Pas op uw woorden, meneer Lumley. Geen misdaad. Mysterie, zo u wil. Een hele andere zaak. Mysterie. Maar het bevalt me niks, mevrouw Appleyard, en mijn zuster denkt er net zo over. Mijn advocaten hebben er alle vertrouwen in dat er binnenkort een oplossing komt, ongeacht wat uw vrienden en u nogal vinden. Is dit alles wat u te melden heeft? Alleen dat Dora tegen me gezegd heeft dat ze haar betrekking bij u wil opzeggen met ingang van vandaag, zaterdag 21 maart. Het is zelfs zo dat ik buiten een koets heb staan wachten om haar mee te nemen. Wilt u zo vriendelijk zijn om haar te zeggen dat haar broer er is en dat ze haar spullen moet inpakken? Kan de zware bagage later wel nagezonden worden? Op dat moment, zoals hij later in de trein tegen zijn zus opmerkte, had de jonge man onder mevrouw Appleyard's kanten kraagje een vreemd vlekkerige kleur over haar hals zien opkruipen. Haar ogen, waaraan hij nooit echt aandacht had besteed, waren als een stel knikkers gaan rollen en leken wel uit haar hoofd te zullen springen. Op het volgende moment was het oude mens van leer getrokken. Oef, Dora, ik wou dat je haar gehoord had. Gelukkig had ik de situatie volkomen in de hand en ben ik niet tegen haar ingegaan. Een onpartijdige getuige had misschien waargenomen dat het bezoek zelf ook een wonderlijke wasachtige tint groen had aangenomen en zichtbaar zat te rillen. Uw zuster is een imbeciel van het zuiverste water, meneer Lumley. Ik zou haar voor Pasen hebben ontslagen, zelfs zonder uw inmenging. Gelukkig heeft u me de moeite bespaard. U begrijpt uiteraard dat ze haar met haar buitensporig gedrag haar salaris verspeelt bij een dergelijk contractbreuk. Nou, dat gaat nog wel even verder zo, die scène. Maar ik moest daar heel erg om lachen. En ja, is dit Succession of niet? Nou goed, dankjewel voor het luisteren. Mocht je het een leuke aflevering vinden, zeg het voort. En ga je Picnic by Hanging Rock ook lezen? Laat me dan vooral weten wat je ervan vond. Dankjewel, tot de volgende keer.